heb een mooie thema. Niet doen. Gaan we wel doen, Amel. Ja, zeker wel. Hemelvaart en wederkomst. Donderdag dan is het Hemelvaartsdag. En ik denk dat als we naar de wereld kijken, dan zijn er heel veel mensen die dat zien als van, nou, mooie vrije dag. Meestal pakken ze de vrijdag er nog bij, hebben ze een lang weekend. Dus eigenlijk een hele korte werkweek. Maar wat is nou eigenlijk Hemelvaartsdag? Wat gebeurt daar? Waar denken we dan aan? En wat betekent dat nog voor ons vandaag? We denken natuurlijk aan dat Jezus terugging naar de Vader. En dat moet een bijzondere gebeurtenis geweest zijn. Ik probeer me, als ik dingen lees in de Bijbel, probeer ik me altijd een beetje een plaatje te schetsen. Net als wat Harry net ook zei, hè, over dat gedeelte in Openbaringen. Maar ook zo bij die hemelvaart. Hè. Daar staan daar die discipelen, daar staat daar Jezus. En dan vertelt hij eens nog het een en ander. Even kijken, wat zegt hij? Hij zegt iets over de komst van de Heilige Geest. Nou, had hij natuurlijk al eerder wat over gezegd. Dus ja, de discipelen wisten ook nog niet goed wat ze daarmee mee moesten. Dan gaan ze ineens vragen weer over het koninkrijk. De vraag waar ze al vaker een vraag over gesteld hebben. Van, hoe gaat het nou? Hè? Wanneer gaan we nou die Romeinen het land uitknikkeren? Want dat was eigenlijk hun gedachte nog steeds een beetje. En Jezus geeft hun de opdracht om de wereld in te gaan en het goede nieuws door te geven. En dan gebeurt het ineens. Dan zien ze hem omhoog gaan, zo de wolk in. Kan je je voorstellen? Je staat daar met een clubje, sta je daar te praten, vragen te stellen, Jezus staat nog dingen te zeggen en ineens gaat hij zomaar omhoog. Nou, ik denk dat ik met een mond wagenwijd open zou, van wat gebeurt hier? En ze blijven maar staan kijken, hè, wolken die schuiven ervoor, dus hij is weg in de wolken. En dan ineens staan er twee mannen in witte klederen, engelen, die staan bij hen. En die zeggen tegen de discipelen van, weet je, zoals hij weggegaan is, zo komt hij ook terug. Moet je alleen nog even op wachten. Nou, ik denk dat ze dat wachten wel heel letterlijk namen van, oké, dat kan, elk moment kan dat weer gebeuren. Dus ze gingen terug naar Jeruzalem, ze bleven bij elkaar, ze gingen bidden. En ze verwachten hem elk moment. En dat duurt inmiddels al 2000 jaar. Maar het is mooi om te zien hoe dat, als je daar een beetje een plaatje bij maakt van hoe werkt dat dan? Nou, Jezus had natuurlijk al eerder aangegeven dat hij weg zou gaan. Hè? Johannes 14 heeft hij daar het een en ander over gezegd. Hè? Dat hij zou weggaan, een plek voor ons klaarmaken. En als die klaar was, komt hij terug om ons op te halen. Nou, dat is dan weer dat beeld wat we hebben van we gaan naar de hemel. Dat is ook nog maar de helft van het verhaal, want er zit nog veel meer aan vast. En een paar versen verder in Johannes 14, daar zegt hij ook, eigenlijk zegt hij daar al iets over de wederkomst. Het zit een beetje verborgen, want hij zegt van, weet je, ik ga naar de Vader, maar ik kom ook terug. Want ik zal jullie mijn geest geven. Dus in de geest van God is Jezus al een beetje teruggekomen. Dat is al een stukje van zijn wederkomst hier. Hij is hier gewoon, hij is in jou. Tenminste, als je ja gezegd hebt tegen Jezus. Want daar gaat het natuurlijk om. En als we dan gaan kijken van wat betekent dan hemelvaart, dan zou ik zeggen, hemelvaart, de hemelvaart van Jezus is eigenlijk gericht zijn op zijn wederkomst. Nou, daar wil ik met jullie eens een beetje proberen over na te denken. Ik heb gewoon voor mezelf eens een aantal vragen op een rij gezet. Van oké, welke vragen zou ik hebben of merk ik bij mensen om me heen, bij broeders en zusters, die te maken hebben met de wederkomst van Jezus? Nou, eerste is, in hoeverre denken we na over de wederkomst van Jezus? Ik zei vanochtend nog in de gebedstijd van, of zeker ergens anders, ik weet het niet eens meer, van nou, ik sta er niet altijd echt bij stil. Je bent bezig, je bent met je Bijbeltje bezig, je bidt, je bent bezig in de gemeente, bezig in deze wereld, maar nadenken over de wederkomst, nee, dat doe ik niet altijd. Zijn we alleen maar gericht op het naar de hemel gaan? Heel veel christenen hebben dat. En misschien jullie ook wel. Dat we alleen maar gericht zijn van, weet je, als ik kom te overlijden, dan ga ik naar de hemel. Maar dat is niet het einde, hè? Er komt nog heel veel meer achteraan. Verwachten we überhaupt dat Jezus terugkomt? Nou, bij de mensen in de wereld, ja, die hebben zoiets van, weet je, oud verhaal, dat is allemaal mythe, enzovoorts, enzovoorts. Maar deze geluiden hoor ik ook bij broeders en zusters. Die gewoon niet verwachten dat Jezus terugkomt. Die denken dat ze, nou ja, moeten leven met dat wat er nu op dit moment is. Beïnvloedt de wederkomst ons gedrag van vandaag de dag? Stimuleert de wederkomst ons om het goede nieuws van Jezus door te geven? En zou het kunnen zijn dat we de wederkomst kunnen bespoedigen? Allemaal interessante vragen waar we misschien niet allemaal direct een antwoord op hebben. Misschien zijn het ook helemaal niet vragen waar je mee bezig bent, of misschien juist wel, kan ook. Ik ga ook niet zeggen dat ik nu alle antwoorden kan en ga geven op al die vragen. Maar het zijn wel vragen die je mee kunt nemen om daar eens over na te denken. Om dat dus eventjes een beetje tot je door te laten dringen. Eén ding weet ik. Hij komt terug. Openbaringen 1, vers 7 en 8 staat. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. Ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere. Die is en die was en die komt, de Almachtige. Dat is een feit. Hij komt terug. En dan is het stoeien van, ja, maar wanneer is dat dan? We hoorden net al een beetje, de ene zegt van, nou, laat maar komen. En de ander zegt van, nou, even wachten, want... En dat is begrijpelijk, ik zit daar zelf ook wel mee. Ik zit ook wel eens in mijn hoofd te worstelen van de ene kant van, nou Heer, alsjeblieft kom terug, want de puinzooi in deze wereld, het is gigantisch. Maar tegelijkertijd denk ik ook weer aan mensen in mijn eigen omgeving, familie, vrienden, noem maar op, die de Heer nog niet kennen. Want als hij terugkomt, is het voor hen te laat. Dat is ook een feit. En dat is dan die tweestrijd die dan bij mij wel eens in mijn hoofd zit van, oké, hoe moet ik daar nu mee omgaan? Nou, als we het hebben over de wederkomst, ik kan niet alles zeggen, want er is ontzettend veel over te zeggen. Maar ik kan jullie wel een stukje huiswerk meegeven. Gewoon om voor jezelf ook eens op onderzoek uit te gaan en dingen te lezen erover. Misschien heb je dat al eens gedaan, maar het is goed om dat keer op keer te doen. Want het helpt je om te gaan snappen wie Jezus is en wat zijn plannen zijn voor de nabije toekomst. Nou, bijvoorbeeld Matthäus 24 en 25, Marcus 13. Lucas 21. Een aantal belangrijke hoofdstukken die gaan over de wederkomst van Jezus. En daar is heel veel in te ontdekken. Natuurlijk, het boek Openbaring, waar al een aantal keren wat gedeeltes uitgelezen zijn. En de profetieën uit het Oude Testament. Heel veel profetieën laten een inkijkje zien, zeg maar, van wat er staat te gebeuren. Bijvoorbeeld dat hij terugkomt op de wolken, dat staat niet alleen maar zomaar in dat Nieuwe Testament. Daniel sprak er al over in Daniel 7, vers 13 en 14. Hij komt op de wolken, zegt Daniel. Nou, dat is al heel ver van tevoren ten opzichte van het Nieuwe Testament. Als we het hebben over de wederkomst, hoe kun je daar nu wat meer mee doen, zeg maar? Nou, ik heb zoiets van... Er zijn een aantal signalen die ons helpen om te zien van waar is het ongeveer de tijd op de klok van God, zeg maar. Ik ga niet uitleggen van nou, over 4 weken en 3 dagen of zo komt hij terug. Dat kan niemand, want dat zegt hij zelf ook. Niemand weet wanneer dat moment is, dat weet alleen de Vader. En dat moeten we ook bij de Vader laten. Maar God heeft wel signalen gegeven in zijn woord... die wij kunnen gebruiken om te zien van waar zitten we ergens ongeveer. En de signalen zijn er heel veel, ik kan er maar een paar noemen. Ik ga er een stuk of 3 ga ik er noemen. Dan ga ik eerst een stukje lezen uit Matthäus. Matthäus 24, vanaf vers 32. Matthäus 24, vanaf vers 32. En er staat het volgende. Leer van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u. Wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is voor de deur. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal zeker niet voorbij gaan totdat al deze dingen gebeurd zijn. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen zeker niet voorbij gaan. Als we naar buiten kijken en we zien al de bomen uitlopen, ze zijn al een poosje op weg, zeg maar aan het begin van de lente en dan begin je een heel klein beetje die groene gloed in de bomen te zien en denk je van, ah, de lente komt eraan en erachteraan komt de zomer. Dan gaan we bloemen zien, we gaan kleuren zien, we gaan geuren ruiken, er gaat van alles en nog wat komen. We weten dat gewoon. Dat is niet van, nou ja, misschien dat het gaat gebeuren of zo, het wordt wel een beetje groen, maar ja. Nee, we weten dat gewoon. En Jezus zegt van, weet je, als je kijkt naar die vijgenboom, als je ziet dat zijn takken zacht worden, als je ziet dat zijn bladeren beginnen open te gaan, dan weet je, de zomer komt eraan. Nou, zo is het met al de signalen die God geeft, dat we daarmee kunnen weten, hij komt eraan. Nou, een paar van die signalen. De eerste die ik noemen wil, is Israël. En dat is misschien wel de belangrijkste. Als we kijken naar wat er met Israël is gebeurd in het verleden, wat er de afgelopen 70 jaar gebeurd is rondom Israël, als we kijken wat er nu gebeurt in Israël, dan zijn dat allemaal signalen die we terug kunnen vinden in het woord van God. Het volk dat wordt steeds meer in het nauw gedreven. De hele wereld staat op zijn achterste benen om dat ene kleine stukje land op die grote wereldbol. Als je kijkt naar alle resoluties die aangenomen worden in de UN, de Verenigde Naties, het grootste gedeelte gaat over Israël. En over landen als Noord-Korea, Iran en Turkije en whatever, welk land nog meer, waarvan allerlei rottigheid aan de hand is, daar zeggen ze niks over. Ze moeten altijd de Joden hebben. En als we kijken naar wat er nog meer gebeurd is, dan zien we op dit moment dat er enorm veel Joden, duizenden Joden, teruggaan naar het land wat God aan hen heeft gegeven. Afgelopen jaar zijn de meeste Joden vertrokken van alle immigranten in Israël vanuit de Oekraïne en vanuit Frankrijk. Waarom? Omdat er niks meer, omdat er anti-Israël sentimenten zijn. Als we kijken naar vraaggesprekken of artikelen van rabbis, Joodse rabbis uit Amsterdam, die geven al aan dat het soms lastig is om met een keppeltje op te lopen op straat. In Frankrijk moet je het sowieso niet meer doen. Dan krijg je gelijk een paar stenen naar je kop. Dat is bizar. Alleen dat volk. En dat kunnen we terugvinden in de Bijbel. En dan kan je zeggen van, ja, weet je, dat is altijd al zo geweest en dus zal mijn tijd wel uitduren of zo. Nee, het is Gods volk. En rondom Gods volk gebeurt ontzettend veel. En wij hebben daar een aandeel in. Wij kunnen daar een aandeel in hebben. Want in hoeverre ben jij bezig met Israël? Ben je betrokken bij het volk van God? Bid je voor het volk van God? Wij zijn geënt in de edele olijf, hè? Door het offer wat Jezus heeft gebracht. Wij zijn niet in de plaats gekomen of zo, wat helaas nog steeds een heel aantal kerken vinden en zeggen. Dat is puur onbijbels, dat is een leugen. Want Israël, het Joodse volk, is en blijft Gods volk. Hij heeft dat uitgekozen, hij heeft een verbond gesloten en het verbond is voor eeuwig. En wij zijn door Jezus erbij ingeënt, zeg maar. Dus hoe denk jij over Israël? Hoe ben je daarmee bezig? Of loop je achter de wereld aan te hobbelen in alle anti-Israël, anti-Joodse uitspraken en weet ik wat allemaal? Misschien even pittig dat je daarover na moet denken, maar het is wel belangrijk. We worden opgeroepen in de Bijbel om te bidden voor zijn volk. Ik heb weer een aantal nieuwe kranten neergelegd. Er liggen van een paar oudere maanden liggen er ook nog. En weet je, wij horen hier nauwelijks meer dingen in het nieuws. Hè? Ja, een paar highlights horen we. Maar als je eens leest wat er allemaal gebeurt, ook op het politieke erf, Het is belangrijk dat we weten wat er aan de hand is, zodat we weten waarvoor we kunnen bidden. Zodat we met elkaar rondom dit volk kunnen staan. Dus neem straks een krant mee en informeer je daarover. In Genesis 12, de eerste paar versen, daar roept God Abraham. Natuurlijk zit dat in het voortgaande plan wat God heeft, maar daar roept hij Abraham. Daar gaat hij dat volk apart zetten. En dan zegt hij in vers 3, ik zal zegenen wie u zegenen. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Weet je, als je tegen Israël bent, dan heb je wel een probleem. Dat staat hier. Maar als je het volk zegent, dan zul je ook gezegend worden. Want wij zijn gezegend door dat volk heen. Tweede signaal is alle gebeurtenissen in de wereld. We lezen in de Bijbel van het zal zijn als de dagen van Noach. Nou, als je een beetje het verhaal van Noach kent, Noach moest op een gegeven moment die boot bouwen, omdat God was even klaar met alle rotzooi op de wereld in die tijd. Er gebeurde ontzettend veel. En als we kijken om ons heen, dan gebeurt er nu ook ontzettend veel. In Matthäus 24 kunnen we daar van alles en nog wat over lezen. Oorlogen, geruchten van oorlogen, terreuraanslagen, hongersnoden, epidemieën, valse messiassen en profeten, vervolging van onze broeders en zusters, toenemende wetteloosheid, het verkillen van de liefde, egoïsme, leegloop van de kerken, noem maar op. Als je dat even op een rijtje zet, dan is het wel een hele berg zooi. Maar dat is wel wat er op dit moment in deze wereld gebeurt. En dat is alles wat past bij wat we kunnen lezen in die hoofdstukken die ik net allemaal genoemd heb, hè, in Matthäus, Marcus en zo. En dat die signalen zijn, dat we op die manier, als we naar een vijgenboom kijken, dat het signalen zijn van zijn wederkomst is aanstaande. En als we kijken naar, want dat hoor je dan ook wel eens als je er met mensen over praat, van ja, weet je, er zijn al eeuwenlang zijn er oorlogen en weet ik wat allemaal. Maar het is aan te tonen met allerlei onderzoeken dat de laatste 100 jaar al die ellende exponentieel gestegen is. Vergeleken met de eeuwen daarvoor zijn de laatste 100 jaar, zeg maar vanaf de Eerste Wereldoorlog ongeveer, is het echt met sprongen achteruit gegaan. En dat is de tijd waarin we leven. En dat is een signaal waarvan we mogen zeggen van, hey, de wederkomst is aanstaande. Derde signaal wat ik wil noemen is het doorgeven van het goede nieuws van Jezus. Want dat is ook belangrijk. Want God wil niet dat er ook maar iemand verloren gaat. En daarin hebben we ook een opdracht. Door mensen te vertellen over wie Jezus is. Wat hij voor ons heeft overgehad. En dan komen we gelijk ook er heel dichtbij. Omdat we allemaal wel in onze eigen omgeving hebben familie, vrienden, buren, noem maar op. Mensen die hem nog niet kennen. Maar jij bent de sleutel daarin. En nou betekent dat niet dat we iedereen bij de nekvel moeten grijpen en dwingen dat ze Jezus gaan nemen. Nee, zo zou handig zijn als het zo zou lukken, maar dat lukt zo niet. Maar het is wel, laat maar zien wie jij bent en vertel waarom jij zo bent. En dan is het uiteindelijk aan de mens zelf, iedereen is geschapen aan eigen vrije wil, wat hij of zij daarmee doet. Nou, als we kijken naar dat derde signaal, het doorgeven van het goede nieuws van Jezus, er zijn er ongekende mogelijkheden. De Bijbel bijvoorbeeld is geheel of gedeeltelijk al vertaald in 2300 talen. Daarmee is 90-95% van de wereldbevolking te bereiken. De Jezusfilm, ik weet niet of jullie die kennen, maar de film van het Lucas-evangelie is een film die ergens in eind jaren 70 is die gemaakt. En die is inmiddels al vertaald in 1300 talen. Miljoenen, miljoenen, miljoenen mensen over de hele wereld hebben deze film gezien. En er komen duizenden, zo niet tienduizenden, zo niet honderdduizenden mensen door deze film tot geloof. Internet. Dat is natuurlijk een gigantische mogelijkheid. Als we alleen al naar Nederland kijken, 96% van Nederland is te bereiken via internet. Dus van achter ons laptopje kunnen we heel Nederland bereiken. Mag ik een stukje meewerken? Dat is mooi. Maar als we kijken naar andere delen van de wereld, Europa in zijn totaliteit, daar is 74% is te bereiken door internet. Afrika 29%. Dus daar is nog werk te doen. Maar als je denkt aan zo'n werelddeel, hè, dan denken we allemaal aan arme landen en weet ik het allemaal, maar 1/3 is al te bereiken door internet. Azië 40%, Zuid-Amerika 56%, Noord-Amerika 88%, Australië 73%. Enorme mogelijkheden om het goede nieuws van Jezus door te geven. En we hoeven niet allemaal meer naar die landen toe, want dan kunnen we van achter ons bureautje, van achter ons laptopje, kunnen we daarmee bezig. Nou, al dit soort signalen, die zijn voor mij tenminste in ieder geval die signalen van de vijgenboom. Dat we enorme kansen hebben en dat de wederkomst van Jezus heel dichtbij is. Als we kijken weer opnieuw naar openbaringen, op verschillende plaatsen wordt er gezegd dat het moet weldra geschieden. De tijd is nabij. Zie, ik kom spoedig. Ja, ik kom spoedig. Keer op keer op keer wordt dat herhaald. 1 Thessalonicenzen 4, vers 15 tot 18. Daar roept Paulus ons op om elkaar ermee te bemoedigen dat Jezus spoedig terugkomt. Dus Paulus zei dat al. Zeg dat vaak tegen elkaar. Bemoedig elkaar daarmee, want hij komt terug. Doen we dat echt? Volgens mij niet. Dus dat kunnen we best eens vaker doen. Van gewoon tegen elkaar zeggen, hé, hij komt terug. Hij komt terug. Bemoedig elkaar daarmee. Hoofdstuk verder in 1 Thessalonicenzen, daar zegt hij dat we waakzaam moeten zijn en blijven, want die dag zal plotsklaps komen. Het is niet dat we een aankondiging krijgen van, nou, volgende week komt hij. Nee, plotsklaps is hij daar. En ben je er dan klaar voor? Hebreeën 10, ook een aantal versen. Daar lezen we dat we worden opgeroepen om onze bijeenkomsten niet te verzuimen en elkaar daarin aan te sporen. Waarom? Juist omdat de wederkomst dichtbij is. We hebben elkaar nodig om elkaar vast te houden, om elkaar aan te moedigen, aan te vuren, elkaar te helpen om staande te blijven in de tijd van vandaag. Al die dingen die ik net allemaal opgenoemd heb. Weet je, als je daar in je uppie doorheen moet, nou, ik ga er niet redden hoor. Al die ellende die op je afkomt, dat ga ik in mijn uppie niet redden. Daar hebben we elkaar voor nodig, zodat we elkaar kunnen opbeuren, zodat we om elkaar heen kunnen staan, voor elkaar kunnen bidden. Want dat is het, hè? We kunnen al heel gauw zeggen van, ja, weet je, het is al 2000 jaar zo, dus duurt misschien nog een poosje. Het zou mij niks verbazen als wij het meegemaken. Dat is iets wat al jaren in mijn hoofd zit. En ik wil daar ook helemaal niet iets aan verbinden van het gaat dus zo gebeuren. Nee, het zou me niet verbazen dat het gaat gebeuren. Misschien gebeurt het pas in de volgende generatie, kan ook. Dat weet ik niet. Dat onze kinderen het mee gaan maken. Maar ik geloof wel dat het zo dichtbij is. Want als God, als Jezus niet terugkomt, dan slopen wij de wereld. En dan blijft er niks van over. En dan blijft er niks van de mensheid over. Nou, wat moet je daar nu mee? Beetje persoonlijke toepassing. Ik denk dat de eerste is onze persoonlijke relatie met God. Ik denk dat de wederkomst moet invloed hebben op onze persoonlijke relatie met Hem. Ik weet niet hoe dat met jullie is, maar ik heb ook wel eens van die periode dat ik gewoon een beetje voorthobbel in mijn relatie met God. En dat wil ik helemaal niet. Ik wil gewoon elke dag in vuur en vlam staan voor Hem. Ik wil gewoon elke dag gewoon, ja, bij Hem zijn. Gewoon met Hem bezig zijn. En zeker als ik alles om me heen zie, als ik zie wat er gebeurt met mensen, dat, weet je, dat maakt me soms boos. Boos dat de tegenstander te veel eer krijgt, te veel invloed heeft. En niet alleen in de wereld, hè, ook bij christenen. En dan denk ik, ik wil dat helemaal niet. Ik wil gewoon voor de volle 100% gaan voor Hem. Ik wil meer op Hem gaan lijken. Want alleen dan ben ik, zijn wij in staat om staande te blijven in deze wereld. En het tweede wat we mee kunnen nemen is het vertellen van het goede nieuws. Vertellen en doorgeven. Weet je, de mensen om ons heen hebben het recht om te horen wie Jezus is. Paulus zegt er iets over in Romeinen, in het eerste hoofdstuk. De mensen hebben er recht op om te horen. Dus als jij je mond houdt naar mensen om je heen, dan onthoud je ze iets waar ze recht op hebben. God schakelt ons daarbij in. Hè? Die opdracht is niet alleen maar voor mensen die ervoor geleerd hebben of gestudeerd hebben of weet ik veel. De opdracht die we gekregen hebben om de wereld in te gaan, dat te vertellen over hem, geldt voor ons allemaal. En of je nou zo'n beetje kennis hebt of zo'n beetje kennis, dat maakt helemaal niks uit. Vanaf het moment dat je Jezus kent, vanaf het moment dat je Jezus in je hart hebt, ben je in staat om datgene wat met jou gebeurd is door te geven. En vertrouw op God dat hij de woorden geeft die daarbij nodig zijn. Het is Gods verlangen, ik heb het al eerder gezegd, het is Gods verlangen dat iedereen behouden wordt. Het is niet zo dat God zegt van, nou ja, ik ben er nou een beetje klaar mee, dus aan de kant die handel. Nee, hij wil gewoon dat iedereen hem kent. En tegelijkertijd zie je daar weer de grote liefde in van God, dat God zegt van, maar ik geef iedereen een eigen keus. Je mag zelf kiezen. Maar er is een moment dat je te laat kunt zijn met kiezen. Nou, laten wij zover we dat kunnen, en voor zover die mogelijkheid hebben, om de mensen in onze eigen omgeving daarmee te confronteren. En laten we ook niet bang zijn wat mensen van ons zullen vinden en zullen zeggen. Weet je, de wereld om ons heen wordt steeds antichristelijker. Onze reactie zou kunnen zijn van, nou, ik hou me maar een beetje gedijst, dan krijg ik minder moeilijkheden ook. Dat is niet bij datgene wat we vinden in het woord van God. Het woord van God zegt van, open je mond en spreek. En weet gewoon dat Romeinen 8, laatste verse, dat Jezus daar zegt, hè, Paulus zegt dat, maar het zijn woorden natuurlijk van God, van er is niets, maar ook helemaal niets, wat ons kan scheiden van de liefde van God. Wat we ook meemaken, vervolging of wat dan ook. Weet je, ik heb enorme bewondering voor onze broeders en zusters die vervolgd worden. En dan gaan we straks weer kaartjes verschrijven. Ik weet niet hoe ik zou reageren, hoe ik zou zijn als ik in zo'n situatie zou komen. Ik denk, niemand van ons kan überhaupt vertellen. Eén ding weet ik. Het is alleen mogelijk samen met God. En dat geloof ik voor de volle 100%. Als we kijken naar de nood om ons heen, dan zien we dat die nood gigantisch groot is en dat elke arbeider nodig is. Ik heb natuurlijk heel veel met internet te maken. En weet je, soms zit ik gewoon echt boos achter mijn computer van wat er allemaal gebeurt. Elke dag zijn er in Nederland 5 mensen die een eind aan hun leven maken. Kan je je voorstellen? Elke dag 5 mensen die het niet meer zien zitten. 11% van de mensen denkt er wel eens over na. Dus bijna 2 miljoen mensen in Nederland. Die hebben wel eens die gedachte van, weet je, wat is de zin nog? Dat is de wereld waarin we leven. Weet je, en dat raakt me. En dan denk ik van, waarom zitten we soms gewoon op onze stoel en dat is het? Hoeveel mensen lopen er hier rond met depressie, angsten, relatieproblemen? Enorm veel kinderen die opgroeien in gebroken gezinnen. En daar hou ik mijn hart vast, echt. Daar hou ik mijn hart vast van, wat voor generatie moet dat worden? Die geen enkel beeld meer hebben gekregen van wat een normaal gezin is. En dan denk ik van, nou Heer, alsjeblieft kom terug. En tegelijkertijd, alsjeblieft Heer, wacht nog even, want. Snap je die worsteling? En ik denk dat we die allemaal herkennen. Nou, al die dingen, die hebben niet alleen maar te maken met de mensen in de wereld, ook christenen. Als we alleen maar kijken naar de gebroken relaties, dan zou je zeggen van, nou ja, weet je, dat er in de wereld 1 op de 2, 1 op de 3 gaan uit elkaar gaan. Ja, dat is de wereld. Bij christenen precies hetzelfde. Dat is geen ander percentage. 1 op de 2, 1 op de 3 gaan uit elkaar. Dat is te bizar voor woorden. Welk getuigenis laten we daarin zien? De tegenstander van God die gaat rond als een briezende leeuw. Kijkend wie die te pakken kan nemen. Nou, laten wij nu standvastig zijn daarin. En de waarheid van het goede nieuws tegenover de leugen van de tegenstander zetten. En daarmee dat plaatje laten zien van hij komt terug. En eigenlijk wil ik afsluiten met twee vragen. En dan moet je de komende tijd maar eens over nadenken. Ben jij bereid om Jezus volledig toe te laten in je leven? En het tweede is, wil jij beschikbaar zijn om arbeider te zijn in zijn oogst met jouw gaven en talenten? Amen.